interessante was dat juist die studenten riepen dat dat proces van de waarheidscommissie, de verzoenende taal van Mandela en Desmond Tutu, zoveel jaar later op wordt teruggekeken als we hebben onze huid veel te goedkoop verkocht. Nelson Mandela heeft ons verraden.
Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Global Gossip. Naast mij zit zoals altijd Menneltje van Keulen en in onze podcast schieten we kriskras over het wereldtoneel om de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen te duiden. Vandaag landen we in Afrika en hebben we eigenlijk een hele bijzondere gast. Menneltje, wat gaan we vandaag doen?
Ja Ruud, we gaan in gesprek met correspondent Bram Vermeulen over zijn werk in Afrika. En als ik dat zo zeg, dan realiseer ik me eigenlijk meteen dat dat natuurlijk een onmogelijke opdracht is. Hij is correspondent in Afrika. Dat zijn 54 landen, hè, hebben we nagezocht. En we gaan aan Bram vragen hoe hij die berichtgeving aanpakt in zijn dagelijkse werk. Hoe hij probeert om toch de diepgang te geven aan ons als luisteraars en kijkers naar zijn vele reportages. Naar zijn vele series die hij heeft gemaakt, die ook in de prijzen zijn gevallen. Waarbij hij de Nederlander probeert iets meer te laten weten over wat er in dat enorme continent allemaal voor een hoopgevende, maar soms ook sombere ontwikkelingen zijn.
Nou, dat klinkt goed. Voer voor een interessant gesprek, denk ik. Laten we Bram gewoon gaan bellen in Kaapstad.
Nou, misschien de eerste vraag die je vast vaker krijgt. Jij verslaat 54 landen als correspondent. Kun je ons meenemen in hoe je dat aanpakt op dagelijkse basis?
Nou, ik zeg wel eens, het is een baan gedoemd om te mislukken. Omdat je natuurlijk nooit kunt verwachten dat één, of in elk geval bij NRC Handelsblad, twee correspondenten. Ik werk samen met Koert Lindeyer, die in Nairobi woont. Dus inderdaad een continent van 54 landen verslaan. Dat zeg ik dan wel wij doen natuurlijk Sub-Sahara-Afrika, omdat de Noord-Afrikaanse landen onder de baan van de Midden-Oosten verslaggever vallen. Maar dat is natuurlijk een absurde taak. Dat betekent heel veel reizen. Dus mijn paspoort die is nog zeker 6 jaar geldig, maar die moet ik nu gaan inwisselen bij de ambassade, omdat de 66e pagina alweer vol staat met stempels. Dat zeg ik er ook eerlijk bij, dat ik dus, nou, ik schat iets meer dan de helft van die 54 landen inmiddels heb bezocht. Dus er zijn nog heel veel landen waar we natuurlijk nooit komen. En hoe doe je dat? Je doet je best. Ik probeer me te focussen op de belangrijkste verhalen. In de afgelopen jaren waren er bijvoorbeeld veel verhalen over migratie, waar ik veel aan gedaan heb voor NRC, ook de VPRO-documentaires. Omdat de zuidgrens van Europa eigenlijk is verlegd naar Afrika, naar de Sahara. Dus dat soort thema's of klimaat of dierenbescherming of urbanisering, dat soort dingen. Maar het is eigenlijk, het is een onmogelijke baan. En dat betekent dat je dus heel veel landen erbij inschieten. En dat er heel veel landen zijn zoals, laten we zeggen, Gabon of São Tomé of Tjaad of Centraal-Afrikaanse Republiek, waar ik nog nooit ben geweest. Dus ik doe mijn best, maar eigenlijk kan het niet, deze baan.
Hey, en we spreken heel makkelijk ook over Afrika, maar Afrika is natuurlijk een continent.
Ja.
Hoe probeer je die diversiteit en die rijkdom van het continent ook te vangen in je verhalen?
Ja, met alle middelen die ik heb. Maar het is, soms wordt mij wel eens gevraagd door redacties van, zou je niet eens een verhaal kunnen maken over de corona-aanpak in Afrika? Terwijl we dat zo'nzelfde vraag natuurlijk nooit zouden stellen over de corona-aanpak in Europa. Want we weten allemaal dat die volledig verschillend is per land. Ik bedoel, Nederland heeft heel iets anders gedaan dan Duitsland. En zo doet Zuid-Afrika het ook heel anders dan Burkina Faso. Dus als ik daar al die nuances in een verhaal zou moeten weergeven, dan wordt het onleesbaar. En dus verval je tot algemeenheden. En nou hebben we natuurlijk wel in gesprekken met de redactie probeer ik dat ook duidelijk te maken. Van ik weet alles over de corona-aanpak in Zuid-Afrika. Ik woon erin. Ik schrijf er op dit moment een verhaal over. Ik spreek met mensen die ziek zijn geworden. Ik spreek met doktoren die zien dat de ziekenhuizen nu bomvol zijn. Maar ik weet gewoon echt te weinig over de situatie in Gabon. Om daar een geloofwaardig verhaal over te kunnen schrijven. Dan kan ik wel weer een andere journalist of collega in Gabon bellen. En dan kan ik het hem laten vertellen. Maar dat is dus, ja, dus daar moet je in elk geval heel erg voor waken. Dus ik probeer ook altijd duidelijk te maken dat ik liever over dingen schrijf waar ik het echt van weet. En liever niet voor het gemak van de krant een verhaal maak over hoe het in Afrika gaat. Want daar heeft het natuurlijk mee te maken. Het heeft te maken met het gemak van de krant. Dan hebben we ook iets aan Afrika gedaan. Ik heb toevallig onlangs een pleidooi gehouden over dat als wij vinden als kranten dat Black Lives Matter, dat dat eigenlijk ook voor de journalistiek zou moeten gelden. Waarom werk je nog steeds met, laten we zeggen, 15 correspondenten in Europa voor 27 landen? Misschien wel meer. Maar laten we zeggen 15 en ik denk wel een redelijk. En waarom met 2 mensen voor 54 landen in Afrika? Dat zijn eigenlijk verhoudingen die uit koloniale tijd stammen. Hè? En zeker als wij als krant in hoofdredactioneel commentaar beargumenteren dat Black Lives Matter, zou je ook aan die verhouding iets moeten doen. Want de thema's die hier spelen zijn heel erg relevant voor Nederland. Of het nou over migratie gaat, waar natuurlijk heel veel discussie over is, over klimaatverandering, waar hier juist hier de mensen het meest van voelen en de gevolgen van in dagelijks leven tegenkomen. Of over terreur. Het maakt niet uit. Hè? De ziektebestrijding. Ik heb toen de corona uitbrak in Nederland heel vaak gezegd, ik ben net terug uit Oost-Congo waar ze de ebola met succes hebben bestreden. Contact tracing, dat was het antwoord. Contact tracing. Hoe bestaat het dat er in Nederland tot de dag van vandaag niet op Schiphol je temperatuur, je koorts wordt gemeten, terwijl dat in Afrikaanse landen standaard is op het moment dat je aankomt op een vliegveld? Dat is gewoon een standaardprocedure vanwege de ervaring die ze hier hebben met epidemieën. Het is net alsof we dat niet willen horen.
Hey, en je haalde het net al een beetje aan. Eigenlijk benoem je nu eigenlijk alle onderwerpen die we in deze podcast willen bespreken. Dus dat is een fantastische inleiding.
Voorzetje.
Je spreekt graag over een onderwerp wat dicht bij je is. Dus in dit geval zit jij in Kaapstad. Spreken we jou in Kaapstad?
Ja.
Hoe gaat het daar met corona in Kaapstad? Wat kunnen we daarover zeggen, over corona in Zuid-Afrika?
Nou, wat mij heel erg opviel was dat de cijfers hier heel erg laag waren toen ze in Nederland meteen zo hoog waren. Dus de crisismaanden waren in Nederland denk ik toch echt maart en april. Toen de ziekenhuizen in Brabant het echt niet meer aan dreigden te kunnen. Die zijn hier nu pas aangebroken. Dus we spreken nu met elkaar in jullie zomer en onze winter. Dus ook het griepseizoen is hier begonnen. En ik zie nu dat dus de lage besmettingen die we hadden, het lage dodenaantal, die hele lage opstart van de epidemie, die is nu in volle omvang, wordt die duidelijk. We hebben gisteren zijn we de grens voorbij gegaan van 100.000 besmettingen. We zitten nu op 2000 doden. En dat loopt op. Het valt er bij mij wel op dat dus het aantal besmettingen wat er is en het dodenaantal nog relatief laag is. Dus als je het zou vergelijken met Nederland, dan zie je dat er in Nederland meer doden vielen per hoofd van de bevolking dan hier. Dat heeft waarschijnlijk te maken, denk ik, met de jonge bevolking. En ook dat je juist hier in Kaapstad, dus de Western Cape Province, dat die juist onevenredig hard is getroffen. En virologen buigen zich over dat vraagstuk waarom dat is. Maar ik denk dat het onder meer te maken heeft met het feit dat hier heel veel gepensioneerden wonen. Ook gepensioneerde Nederlanders, maar ook gepensioneerde Zuid-Afrikanen. Hè. Dat is natuurlijk een beetje een oord voor oude mensen. En ik denk dat dat een van de verklaringen zou kunnen zijn waarom deze provincie juist zo hard getroffen is. En ook wel omdat deze provincie van oudsher het meest in contact staat met Europa. Hè. Er komen natuurlijk heel veel toeristen komen naar Kaapstad. Hè. Nog een beetje het imago van de veiligste provincie, wat niet zo is trouwens. Maar, en de mooiste provincie, we hebben hier twee oceanen, we hebben de Tafelberg, we hebben al die dingen waar toeristen graag naar komen kijken. Ik denk dat dat ook wel wellicht de reden is waarom het hier zoveel slechter gaat dan in de rest van Zuid-Afrika.
Je zei net al in je inleiding, jij doet er heel veel aan om Afrika, als je het dan zo mag zeggen, toegankelijk te maken voor een breed publiek. He, je maakt series, die vallen in de prijzen, die worden ontzettend goed bekeken. Geloof jij erin dat zo'n mooi aanbod ook interesse en belangstelling bij de Nederlander teweeg brengt?
Ja, dit is een van de discussies die ik met mijn redacties voer. Er wordt op redacties in Nederland gedacht dat het Nederlandse publiek niet zoveel belangstelling heeft voor verhalen uit Afrika. Er bestaat een soort angst voor, want ze lijken niet op ons of want het is ver weg. Maar keer op keer blijkt dat die belangstelling er wel degelijk is. Bij de VPRO zien we dat bijvoorbeeld de reisseries het afgelopen jaren ontzettend goed hebben gedaan. Hè. Kijk bijvoorbeeld naar Ruben Terlouw en zijn reisserie door China. Ook door compleet onbekend terrein. Iemand die de Chinese taal goed spreekt. En dat blijkt een enorm groot publiek aan te spreken. Dus die wetmatigheden die er bestaan op redacties, die kloppen helemaal niet. Ik denk dat een verhaal dat goed verteld is, altijd aanslaat. Ik bedoel, test het altijd. Ik heb een dochter, die is inmiddels 13. Maar als die zat te vervelen achter op de achterbank, als wij ergens toe reden, dan ging ik altijd met een hele zachte stem een verhaaltje vertellen over iets wat mij gebeurde in mijn leven. Ze vraagt ook altijd, papa, kun je nog eens een beschamend verhaal over jezelf vertellen? En op het moment dat je dat gaat vertellen, dan wordt het op de achterbank, maakt niet uit hoeveel kinderen daar zitten, wordt het muisstil. Alle mensen willen, het is net als dat we moeten allemaal een brood kopen, één keer per dag. En we hebben allemaal behoefte aan verhalen. En het maakt werkelijk niet uit wie de hoofdrolspeler in dat verhaal is, als dat verhaal maar goed is. Daar ben ik echt van overtuigd.
Ja, we hadden dat ook in de eerdere podcast met Stefan Alonso over het Europa-beleid geconstateerd. Ja. Meer aandacht, meer betere verslaggeving, aandacht voor de mens achter de politiek, drijfveren. Daarmee kun je wel degelijk de publieke aandacht sturen, om het zo maar te zeggen. Tuurlijk. Zowel negatief als positief.
Ja, en slechte verhalen zijn vaak institutionele verhalen en die in abstracte. Maar op het moment dat je gewoon gaat praten over alle problemen waar de mens mee te maken heeft, de liefdesproblemen of verdriet of extreme vreugde of dingen die we bereikt hebben of al die normale menselijke emoties, dat trekt altijd de aandacht. Maakt niet uit waar dat vandaan komt. En dat is altijd de overtuiging waarmee ik de verhalen in Afrika maak.
Hey, en in je inleiding net sprak je ook al over Black Lives Matter en over het racisme-debat. Ja. Het is nu natuurlijk in Europa en zeker in Amerika een hot topic. Dus er wordt veel over gepraat, veel over gesproken, gedemonstreerd. Hoe kijken ze aan Afrika naar? Speelt dat daar ook nog een rol in Zuid-Afrika nu? Met die geschiedenis van dat land?
Natuurlijk. Ik bedoel, wij leven vandaag de dag nog steeds met de gevolgen van racistisch beleid, waarmee bijvoorbeeld een stad als Kaapstad, de geografie van deze stad, is ingedeeld. Hè? Dus één kant van de stad, de ene kant van de Tafelberg, die vlak bij de oceaan ligt, daar wonen de welvarenden en dat zijn grotendeels witte mensen. En aan de andere kant van de Tafelberg wonen de armen in kilometerslange krottenwijken, daar gedumpt in de jaren 60, jaren 70 door het apartheidsregime, dat vond dat witte en zwarte niet bij elkaar mochten wonen in één wijk. Hè. Moesten 500 meter afstand van elkaar houden, per wet vastgelegd. Mochten niet met elkaar zoenen, mochten geen relaties met elkaar aangaan, laat staan met elkaar trouwen. De gevolgen van die racistische wetgeving van de apartheid voelen we vandaag de dag nog steeds. Ook al zijn we al 25 jaar verder, ook al is al 25 jaar lang een zwarte regering hier aan de macht. De gevolgen van dat racisme tekenen nog steeds deze stad en de ongelijkheid. En de discussies daarover, vanuit mijn perspectief, zijn dat die hier al veel verder zijn dan in elk geval in Nederland, maar ook zelfs in Amerika. We hebben bijvoorbeeld in 2015 een groot studentenprotest gehad, waarbij het standbeeld van de Britse imperialist Cecil John Rhodes midden op de campus van de Universiteit van Kaapstad stond. Een man die notabene de grond heeft gegeven bij zijn dood aan de universiteit. Dat standbeeld werd omgehaald omdat die studenten het debat over dat standbeeld, wat echt al 50 jaar woedde, kun je nagaan. Het doet heel erg denken aan het Zwarte Piet debat in Nederland. 50 jaar lang werd er over gesproken. Het universiteitsbestuur wist best wel wat Rhodes allemaal over zwarte mensen had gezegd. Dat ze barbaren waren. Dat wij, de Britten, zijn godsverkorene, uitverkorene, om dit land hier in Afrika te ontginnen. Hij zei letterlijk, Cecil John Rhodes zei letterlijk, wij zijn een lot uit de loterij. Als je in Engeland geboren bent, dan ben je eigenlijk een lot uit de loterij. En dat wist het universiteitsbestuur allemaal, maar ze verhulden zich elke keer in due process. Ja, daar moeten we maar samen een dialoog over aangaan. Nee, zeiden die studenten in 2015, het is vandaag afgelopen. En iedereen die riep, wat is dat nou voor symboliek, het is maar een standbeeld, zijn er geen grotere problemen, die werden door de studenten aangesproken. En die studenten zeiden, nee, maar het gaat ons om veel meer. Het gaat om ons erom dat er weliswaar zwarte studenten worden toegelaten tot de collegezalen, maar dat wij nog steeds worden overvoerd met eurocentrische, westerse denkers, westerse literatuur, zelfs over ons eigen continent Afrika. Hoe komt het dat op alle collegezalen alleen maar de namen staan van witte mannen? En niet van mannen van ons eigen continent. En ze gingen veel verder. Ze wilden dus niet alleen het curriculum aan laten passen van wat ze leerden, maar ze wilden ook dat universiteiten beschikbaar en open werden gesteld voor iedereen. Ook voor mensen die niet zoveel geld hadden, die het collegegeld niet konden betalen. Dus roads must fall werd fees must fall. Nou, dat is allemaal al, dat is 5 jaar geleden. En nu gaan ineens overal over de hele wereld de standbeelden neer. Maar ere wie ere toekomt, dat waren de Zuid-Afrikanen die daarmee begonnen.
Hey, en als we 5 jaar achterlopen op de discussie in Zuid-Afrika, wat kunnen we dan leren nu van wat daar gebeurd is? Welke oplossingen zijn er daar gekozen? Hoe is het debat gevoerd?
Nou ja, je kunt in elk geval daaraan leren dat de primaire reactie op dit soort debatten altijd is ontkenning. Het is niet waar. Wat hier wordt gezegd, of doe toch niet zo flauw. Laten we even zeggen, de Johan Derksen discussie over het was maar een grapje. Doe niet zo gevoelig. Maar op het moment dat je dus dat omdraait en zegt, nee, maar wat jij doet klopt niet, dan wordt dat beantwoord met een enorm veel gevoeligheid. Maar ik ben geen racist. Nou goed, in elk geval dus de lessen die je daaruit kunt leren, is dat niemand natuurlijk racist wil worden genoemd, maar ook dat instituten in principe altijd maar één belang hebben, en dat is het handhaven van de status quo. En dat het bijzonder moeilijk is om die status quo te doorbreken en om dus op een andere manier naar die onderwerpen te gaan kijken. En ik wil zeker niet beweren dat ze dat in Zuid-Afrika is gelukt, want ik woon in een stad die nog ook vandaag de dag heel erg ongelijk is. Die ongelijkheid komt er ook uit bij de corona, maar natuurlijk door het feit dat mensen in krottenwijken wonen, heel erg dicht op elkaar, door de armoede, veel zwaarder worden getroffen door de corona. Dus die ongelijkheid in Zuid-Afrika is zeker niet opgelost, het tegendeel. Maar ik vond wel dat het debat op een heel hoog niveau werd gevoerd. En wat we daaruit zouden kunnen leren, denk ik, is dat het debat nooit klaar is. Het is nooit klaar. Het vergt verdieping. Het vergt kennis. Ik denk dat het onderwerp van racisme vaak te makkelijk door mensen wordt gevoerd die er eigenlijk niet zo heel veel verstand van hebben, die zich te weinig hebben verdiept bijvoorbeeld in het koloniale verleden of wat dat eigenlijk betekent, institutioneel racisme. En dat betekent dus dat, ja, dat er heel veel werk te doen valt. Wat er ook een les is, is dat studentenprotest in Zuid-Afrika uiteindelijk werd gekaapt door ook politieke partijen. Je hebt hier een linkspopulistische partij. En dat mondde uiteindelijk wel uit in vernielingen, waarbij bijvoorbeeld in KwaZulu-Natal ook een bibliotheek van een universiteit werd platgebrand. En waarmee dus de studenten ook heel veel goodwill hebben verspeeld. En dat vinden de studentenleiders van de eerste uren ook. He, dat ze ineens zagen dat er ineens andere politieke partijen tussendoor kwamen en die dingen begonnen te roepen waar zij het niet mee eens waren. Ze hebben altijd gezegd, nee, onze beweging is niet politiek. Het gaat over de issues. Dus ja, dat kan ook gebeuren.
Kunnen de Verenigde Staten, denk jij, waar die segregatie ook, ik zou bijna zeggen, net zo sterk als is geweest als in Zuid-Afrika, maar zij hebben geen waarheidscommissieproces gehad. Kunnen zij dat ook leren van Zuid-Afrika? Dat dus een breed maatschappelijk debat vergt van,
ja.
Wat ook wordt door de overheid heel actief wordt gestimuleerd?
Ja, maar het interessante was dat juist die studenten riepen dat proces van de waarheidscommissie, de verzoenende taal van Mandela en Desmond Tutu, zoveel jaar later wordt teruggekeken als we hebben onze huid veel te goedkoop verkocht. Nelson Mandela heeft ons verraden, hè? Daar kwam heel veel kritiek zelfs. Nou, dat zijn woorden die we in Nederland bijna niet eens kunnen begrijpen, want Mandela was groter dan groot, volgens ons perspectief. Maar dat imago dat in het buitenland van Mandela is geschetst als een Uncle Tom, als een man die 27 jaar in de gevangenis kan zitten, daarbij van alles verliest, hè, en dan toch zegt, ik vergeef jullie, dat is eigenlijk een schets van iemand zoals misschien witte mensen wel het liefst de zwarte mensen willen zien. Hè? Er was vorige week een foto van een zwarte jongen die een neonazi op zijn schouder droeg nadat hij in elkaar was geslagen. Hè? Nou, dat is eigenlijk het beeld wat wij het liefst willen zien. Kijk, dus ondanks al het geweld dat zwarte mensen wordt aangedaan, dragen we toch de dader op de schouder weg. Nou, ik denk niet dat beeld van Mandela klopt. Ik denk dat Mandela juist in zijn vroege jaren, voordat hij in de gevangenis ging, was een militante leider. Hij was juist de leider van de gewapende Umkhonto Wesizwe-beweging. Die had besloten dat je een gewelddadig regime ook met geweld moet bestrijden. Maar dat hij een politieke keuze heeft gemaakt, dat de manier waarop de macht te verkrijgen was in de onderhandelingen tussen 1999 en 1994 alleen maar was door ook lager te gaan zitten in je toon en door het witte regime een vrijgeleide te geven. Dus het was een politiek proces. En de beweging, de studentenbeweging in Zuid-Afrika zegt nu, ja, die waarheidscommissie heeft eigenlijk alleen maar geholpen bij dat politieke proces. Maar wat is er gebeurd met de moordenaars van toen? Een van die mensen die heel veel vrevel wekt is Frederik de Klerk. Hè, de man die Mandela vrij liet, die internationaal wordt geroemd. Hij werd van de week uitgenodigd door een advocaten-association, de Bar Association in Amerika, om daar te komen spreken over racisme. En toen kwam er een enorme backlash vanuit Zuid-Afrika, waar mensen zeiden, maar de Klerk, ja, voor jullie heeft die apartheid afgeschaft. Maar hij was ook de man die in de laatste 4 jaar, voordat hij de macht afstond, enorm verantwoordelijk is geweest voor enorm veel geweld. De Third Force werd dat genoemd, assassinations, dus moorden, executies, heel veel geweld in de townships. Dus het is net zoiets als dat je de afschaffers van de slavernij gaat roemen. De Britten zeggen, wij hebben het afgeschaft. Maar jullie hebben er toch ook anderhalve, maar je hebt er eerst anderhalve eeuw lang van geprofiteerd. Dus de Klerk wordt hier niet gezien als iemand die een standbeeld verdient, laten we zeggen. Dus die verzoening lang antwoord, maar die verzoening, ja, daar zitten heel wat haken en ogen aan. En hoe verder we van dat proces vandaan komen te staan, hoe meer mensen zeggen, ja, maar wat dan over gerechtigheid? Hè? Er zijn maar heel weinig daders uiteindelijk, mensen die bijvoorbeeld niet bereid waren de waarheid te vertellen, die zijn niet berecht. Dus ja, de slachtoffers zijn gehoord, het verhaal van apartheid is verteld. En dat is heel belangrijk geweest, denk ik. Het heeft zeker wel voetwerk gedaan. Maar er is ook heel veel onvrede over de onvolmaaktheid van dat proces.
Mooi. Ja, dat is... We moeten even op ons laten inwerken. Maar dat is inderdaad een heel veel rijker beeld. Eigenlijk is het weer een pleidooi voor nuance. Hè? Als je naar dit soort processen kijkt door je oogharen... bijna zou ik zeggen zwart-wit... dan zit er toch veel meer achter. En dat is natuurlijk jouw taak... om dat over het voetlicht te brengen... in vaak hele korte reportages, korte quotes. Dat lijkt me buitengewoon ingewikkeld. Omdat dat is natuurlijk ook een professie... maar omdat zo bij de Nederlander... die inderdaad niet wordt gehinderd... door heel veel achtergrondkennis op het buitenlandgebied... over het voetlicht te brengen.
Dat klopt. En ik worstel daar ook mee. Want stel nou dat er vandaag rellen uitbreken in de townships bij Kaapstad... over het uitblijven van services zoals bijvoorbeeld sanitair... of water of elektriciteit. En ik ga daar naartoe met mijn camera... en ik mag daar 2 minuten reportage voor maken voor het journaal... Dan kan ik de hele voorgeschiedenis van hoe die townships eigenlijk zijn ontstaan. En hoe de mensen die daar wonen, of in elk geval hun ouders, door het regime in de jaren 60 en 70 zijn weggejaagd uit het goede deel van de stad. Waar die sanitaire voorzieningen en het water en de elektriciteit gewoon bestonden. En vervolgens zijn gedumpt aan de andere kant van de stad. Waar die voorzieningen er niet zijn. Waar ze op, nou ja, in vreselijke omstandigheden wonen. Dat hele verhaal kan ik steeds maar niet meenemen, waardoor de kijker steeds maar weer dus tot dezelfde conclusie komt, het wordt daar ook nooit wat. Waarom zetten die mensen autobanden in brand, of scholen, of bussen, of... Hè? Dus dat vertel je er bijna nooit bij. En ik denk dat voor de hele Afrika-verslaggeving een groot probleem is, dat als ik nu naar een van de armste landen van Afrika ga, Congo, en daar vertel over... vreselijke ziekte als ebola, of de vreselijke corruptie, of vreselijke oorlogen die dan volgens de cijfers aan miljoenen mensen leven hebben gekost. Maar ik vertel daar niet bij de van, oh ja, trouwens, er was ook nog een Belgische koning en die heeft in een korte tijd 10 miljoen Congolezen het leven gekost en die heeft eigenlijk nooit iets echt aan Congo teruggegeven, maar die heeft wel heel veel genomen en die heeft die prachtige paleizen van gebouwd in Brussel en die staat daar nog steeds op een voetstuk. En vervolgens zie je in het journaal dat die koning Leopold van zijn standbeeld wordt getrokken. En iedereen zegt, jongen, moet dat nou? Weet je, dus dat is natuurlijk, dus die achtergrondkennis, die ontbreekt vaak. Of daar komen we niet aan toe, want het moet kort. En dus, ja, een kijker kan veel meer inschatten dat als er een demonstratie is op de Dam, van wat daar allemaal vooraf aan is gegaan. En omdat we over Afrika zo weinig weten... Ja, heeft dat vaak alleen maar als reactie van... jongen zeg, wordt daar ook nooit wat.
Ja, het is heel vergelijkbaar met wat Lili Sprangers overigens over Azië zei, hè Ruud. Dat over ja, Azië, hoe kun je daar nou over spreken? En wij zeggen het zelf natuurlijk ook over de Europese Unie. Hè? Hoe kun je nou spreken over de Europese Unie vanuit onze postzegel? Als we daar naar overgaan, hè, ja, de EU. Is er enige vorm van idee in... Afrika, Zuid-Afrika, waar jij zit, over de Europese Unie. Vindt men daar iets van ons continent of misschien zelfs onze samenwerkingsvorm? Of is dat gewoon totaal non-existent kennis of inzicht daarover?
Nee, ik denk dat je onderscheid moet maken. Ik denk dat als je het gewoon de gewone Zuid-Afrikaan of de gewone Congolees vraagt, dan is Europa iets waar de oud-kolonisator vandaan kwam. Dan is Europa iets dat in Afrika altijd komt nemen en weinig geeft. Dat is ook iets waar ik als journalist mee te maken kreeg. Dus ik heb vorige week een verhaal gemaakt weer over die studentenbeweging. En toen zei een van die studentenleiders, waarom zou ik mijn verhaal, mijn pijn met jou Europeaan delen, terwijl alles wat jullie doen is onze verhalen en dan gaan jullie geld mee verdienen of je PhD overschrijven en dan zijn jullie weer vertrokken en dan blijven wij hier achter in de armoede. Dat wordt mij gezegd, hè? Dat is nogal wat. En dus dat is het ene beeld. Maar ik denk dat op elitair niveau, dus laten we zeggen bestuurders, presidenten, regeringen, is natuurlijk heel veel contact. Dus met ambassades en leiders. En dat heb ik de afgelopen jaren vooral in West-Afrika zien gebeuren, omdat West-Afrikaanse regeringen nu ineens nodig waren voor de Europese leiders, want die hadden thuis een gigantisch probleem. Men wilde geen migranten weer. Dus bijvoorbeeld de president van Niger, weet ik, is echt de deur platgelopen door Europese delegaties en presidenten van Macron, Merkel, ook Rutte, die heb ik nog begeleid op zijn staatsbezoek daar. En dus daar is dan, ja, er is heel veel contact met die elite. En die man die krijgt natuurlijk van allerhande potjes wat betaald om iets te doen aan die migratie. En dan zegt hij, nou, dat ga ik ook wel doen. En we gaan de route stoppen, we gaan de bussen stoppen. En de mensen in Niger kijken daarna van, maar jullie geven geld aan eigenlijk de man die wij als grootste probleem zien. Namelijk de man die nooit iets voor ons heeft gedaan in de westhoek of de oosthoek of de zuidhoek van ons land, waar nog niet eens scholen zijn. En dat is nu de man die onze enige manier van overleven, migratie, en ze gaan vaak over de routes die al in koloniale tijden zijn gelegd. Ze gaan soms echt letterlijk de routes af die door de Fransen daar zijn gelegd. Ze hebben familie in Parijs, juist door die lange verhoudingen die er bestaan. En ze zeggen, en dan gaan jullie ook dat nog stilleggen, van ons afnemen. Dus zij zien dat als een compleet corrupte deal met een regering die nog nooit iets voor de jongeren heeft gedaan. Dus ja, Europa is daar medeplichtig aan, voor het volk, zeg maar even makkelijk.
En dat is het verschuiven van die zuidgrens waar je eerder over sprak. Dus het verschuiven van de zuidelijke Europese grens.
Ja, het verschuiven van de grens, het blokkeren van de routes naar Europa. Dat voor sommige gemeenschappen, en ik zeg zeker niet alle, maar er zijn bepaalde dorpen bijvoorbeeld in Senegal die ik heb bezocht, of bepaalde dorpen in Mali, in Niger, die heel erg afhankelijk zijn geworden van die remittances, hè, het geld van migranten terugsturen uit Parijs of uit Londen. En die routes die zijn nu afgesneden. Dus ja, ik denk dat mensen van de contacten tussen Europa en Afrika gewoon niet zo'n hele hoge pet op hebben. Om heel eerlijk te zijn.
Nee, het is eigenlijk een symbolisch beleid, zou je kunnen zeggen. Hè? Er worden veel papieren volgeschreven over Nederlands-Afrika-beleid, Europees-Afrika-beleid. Het gaat over banencreatie en digitalisering. Ja. De AIV heeft net gezegd, we moeten een miljard. Hè, de Adviesraad Internationale Vraagstukken heeft net gezegd, we moeten een miljard extra investeren in Afrika. Ook om de coronaschade op te vangen. Ja. Goed idee?
Een miljard voor 54 landen, dat is al niet veel. Dus dat is een symbolisch bedrag, waar natuurlijk nooit één Afrikaan van zal zeggen, nou, fijn en bedankt. En ik wil niet al te cynisch klinken, maar dat miljard wordt natuurlijk straks toch weer via overheden uitgegeven, terwijl er juist in al die Afrikaanse landen ongelooflijk veel scepsis is over wat die overheden precies doen. Maar ik denk dat je in zijn algemeenheid kun je natuurlijk zeggen, het is goed dat er wordt nagedacht over wat de gevolgen van lockdowns zijn voor Afrika. En zoals we nu kunnen zien, zijn die gevolgen enorm. En ik denk dat het goed is dat men zich bewust is van het feit dat er hier geen buffer is, geen kussen om de gevolgen op te vangen. In Nederland wordt meteen gesproken over het compenseren van ZZP'ers, over het compenseren van de KLM. Onze grote bedrijven moeten worden opgevangen. Er wordt een greep in de kas gedaan om ons te beschermen tegen die impact. Die buffer is hier gewoon niet. Ik hoor om mij heen, en dan heb ik het echt over mensen uit de middenklasse, die zeggen, ik kan mijn huur niet meer betalen. Ik denk dat ik een tent ga kopen en in de bush ga wonen. Echt waar, dat heb ik echt letterlijk horen zeggen. Ouders van De vriendinnetje van mijn dochter. Dan heb ik het nog over de middenklasse. Laat staan mensen die in krottenwijken wonen. Schoonmakers die niet meer geen werk meer hebben, omdat hun bazen ook geen werk meer hebben. Een stad als Kaapstad is volledig afhankelijk van vliegverkeer, van toerisme, van de filmindustrie, van buitenlandse investeerders. Die komen niet meer, dus het gaat hier kapot. En natuurlijk is het dan goed dat er wordt gezegd, daar moeten de rijke landen ook wat aan doen. Maar de vraag is dan altijd wel weer, ja, hoe dan? En hoe komt die hulp dan uiteindelijk terecht bij die schoonmaker? Laten we dat dan maar zeggen. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld. En dan kom je terecht bij, hoe doe je ontwikkelingshulp? En nou, dat hebben we ook al 50 jaar ervaring mee. Dus het is gewoon complex.
Hey, en wij hebben een minister van Buitenlandse Handel, Sigrid Kaag, van D66, die zich nu kandideert als lijsttrekker ook. Hoe kijk je dan naar zo'n positie? Dus dat wij een minister hebben van Buitenlandse Zaken, maar ook een minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Die combinatie. Hoe zie jij dat?
Nou ja, over of dat nou Sigrid Kaag is of iemand anders, daar gaat me in principe niet over. Maar ik heb wel gemerkt in de afgelopen jaren dat Nederlands beleid natuurlijk heel erg is verschoven van ontwikkelingssamenwerking. Het Jan Pronk-achtige geitenwolle sokken, we moeten arme Afrikanen helpen. Het white savior complex is verschoven naar, we moeten handel gaan drijven. En daar is in theorie best wel wat van te zeggen, want je kunt natuurlijk zeggen, nou ja, laten we zeggen, investeringen van bedrijven in Afrika brengt werkgelegenheid op en daar kunnen we heel veel mensen weer van profiteren. Het betekent ook dat het Nederlandse beleid veel zelfzuchtiger is geworden over de afgelopen jaren. Ik kan me nog herinneren dat ik een reportage moest maken over een rel in Nederland over het feit dat de regering van Rwanda had besloten om Arsenal te gaan sponsoren met een Visit Rwanda. En daar zou die 30 miljoen euro in stoppen. En toen was de Tweede Kamer Nederland te klein, want wij gaven wel 45 miljoen hulp aan Rwanda. En hoe durfde die? Nou is dat natuurlijk nog nooit gezegd tegen de regering van Qatar, die ook zijn land sponsort en met succes, want daar gaan we nu allemaal voetballen. Dus het is kennelijk iets wat Afrikaanse regeringen niet mogen. En toen ging ik naar de Nederlandse ambassade daar om te spreken over, maar waar wordt dat geld dan aan uitgegeven? En toen bleek dat gewoon al dat geld gewoon gaat in Nederlandse bedrijven. Bijvoorbeeld DSM is daar een voedselproducent. Nederlandse bedrijven die daar dan Rwanda in investeren. Dus dat die ouderwetse ontwikkelingshulp al lang niet meer zoiets is van dat geven wij aan die arme Afrikanen. Nee, het is allemaal voor ons eigen belang wordt dat uitgegeven. Nou, daar kun je van alles van vinden. Je kunt zeggen, nou, vind ik een goed idee, een slecht idee. Maar ik denk dat je er zeker niet al te zielig mee over hoeft te doen. Van, joh, we geven al zoveel aan Afrika. Nee, we geven via Afrika aan onszelf. En met een beetje geluk brengt dat werkgelegenheid met zich mee. En hebben Afrikanen daar ook nog wat aan.
Ze hebben het eigenlijk meer over investeringen dan over ontwikkelingshulp in dat geval.
Ja, dus het is tegenwoordig is het trade, not aid. En ja, daar zitten heel veel haken en ogen aan. Ik bedoel, Heineken wordt vaak genoemd als een groot voorbeeld van Hollands Glorie, een bedrijf dat zich in heel veel Afrikaanse landen heeft gevestigd, dat ook veel werkgelegenheid dus met zich meebrengt met die brouwerijen. Nou, ik heb me één keer verdiept in wat Heineken precies doet hier in Johannesburg, de brouwerij. En dat bleek toch dat meer dan de helft van het personeel werd ingehuurd via een Zuid-Afrikaans uitzendbureau. Dat de personeel zo ontzettend slecht betaalde. En dan hebben we dus echt over enkele honderden euro's per maand. En op het moment dat ze daar tegen gingen demonstreren voor het Heineken hoofdkantoor in Johannesburg, werden ze allemaal ontslagen. En ondanks de berichtgeving in NRC Handelsblad daarover en mijn contact met de CEO daarover, van kun je dit wel maken? Mensen die al in krottenwijken wonen, die je over de rand heen duwt, is dat gewoon doorgezet. En Heineken zegt dan juist, ons probleem is het probleem van het uitzendbureau. Dus dat is trade not aid voor mij. Hè? Zo ben ik gaan denken. En onlangs had NRC Handelsblad weer een nieuw schandaal in Nigeria, waarbij de Nederlandse ambassadeur een nogal bedenkelijke rol heeft gespeeld in het waarschuwen van Shell over een onderzoek dat werd gedaan. Nou ja, trade not aid. En daar wil ik niet bij zeggen dat alle trade slecht is. En daar wil ik ook zeker niet bij zeggen dat alles wat Heineken doet of alles wat Shell doet in Afrika, dat dat slecht is. Het werkt ook een werkgelegenheid in de hand. Maar er zijn natuurlijk wel steeds vragen bij te stellen. En het probleem vaak in Afrika is dat journalisten, veel te weinig journalisten zijn om daar onderzoek naar te doen. Dus Olivier van Beem heeft bijvoorbeeld een prachtig boek geschreven over Heineken in Afrika. Godzijdank, daardoor weten we dit soort dingen allemaal. Maar dat zijn dus vaak onderwerpen waar heel weinig naar wordt gekeken.
Hey, en we hebben het net even gehad over de rol van de Europese Unie op het continent en over trade not aid policy die we nu zien. Er is echter ook een nieuwe speler op het Afrikaanse continent sinds een aantal jaar en dat is China. Ja. Hoe kijk jij naar de invloed van China op het continent? Hoe manifesteert zich dat?
Ja, nou, het is een nuance aanbrengen. Inderdaad, het beeld is dat China een nieuwe speler is. Maar China was eigenlijk vanaf het begin al betrokken bij het steunen van de bevrijdingsbewegingen tegen koloniale regimes. Een goed voorbeeld daarvan is Zambia, waar de Chinezen al meteen na de onafhankelijkheid van Zambia in 1960 treinrails hebben aangelegd van Tanzania tot aan Zambia. Ik heb nog ooit op zo'n oude trein mogen rijden, daar in een van mijn series. Maar dat inderdaad China, omdat het economisch nogal gegroeid is de afgelopen decennia. Dus daar zien we vanaf de jaren 2050 al een enorme spurt van investeringen in Afrika. Met natuurlijk hetzelfde oogmerk als Europese landen, Europese bedrijven dat altijd hebben gedaan. Amerikaanse bedrijven ook. Grondstoffen. Want onze economieën kunnen niet groeien zonder grondstoffen. Die grondstoffen die komen nou eenmaal uit Afrika. Dus China heeft bijvoorbeeld groots geïnvesteerd in Zambia, omdat daar koper te halen is. Of in Angola, omdat daar olie te halen is. Soedan is ook zo'n voorbeeld, omdat daar olie te halen is. En ja, dat beeld daarvan, ik heb daar verschillende verhalen over geschreven, verschillende landen gekeken. En het beeld dat daar, wat ik daar toch zie, is dat de Chinezen misschien wel anders dan de Europeanen heel erg naar de lange termijn kijken. Dus Chinezen zijn bereid om bijvoorbeeld infrastructuur te gaan aanleggen. Treinsporen, vliegvelden, wegen, huizenprojecten. Die soms wel 10 jaar in beslag nemen voordat ze klaar zijn. En pas dan, en pas daarna komt de olie, de koper en zo terug. Dus de Chinezen kijken op veel langere termijn van het bestendigen van zo'n relatie. Waar ze dan vervolgens ook iets aan hebben. Er zijn allerlei klachten over wat de Chinezen in Afrika doen. Dus er wordt gezegd, ja, ze nemen hun eigen personeel mee. Een hardnekkig gerucht is dat er ook gevangenen werden ingezet bij dat soort infrastructurele projecten. Daar heb ik nooit bewijs van gevonden trouwens, maar dat is een gerucht dat natuurlijk de wereld wordt ingeholpen. Dat ze producten leveren die van kwaliteit niet zo hoog waren. Dus wegen die na een jaar weer aan het verschrompelen waren, zeg maar, voor onze ogen. Goedkope textiel. Een ander probleem is dat met de Chinese investeringen ook het plunderen van de wildparken enorm, stroperij enorm is toegenomen. Dus de neushoorn is daar een goed voorbeeld van. De handel in ivoor. De pangolin. Ken je dat lelijke, schubachtige beestje dat nu verantwoordelijk wordt gehouden voor de corona-uitbraak? Dus dat is ook allemaal meegekomen met die Chinese investeringen. Maar ik denk dat het heel oneerlijk is om te zeggen dat de Chinezen nou per se veel vreder of asocialer zijn dan de Europeanen en Amerikanen. Ik bedoel, dezelfde drijfveer geldt daar gewoon. We hebben die grondstoffen nodig en we gaan er alles aan doen om ze te krijgen. En dat doet iedereen bijna op dezelfde manier, zou ik zeggen.
Ja. Heb je iets, als je nou als Nederlandse correspondent, ik zit even mijn gedachten te ordenen hoor, maar als je nou als Nederlandse correspondent daar rondloopt, is er dan iets specifieks? Kijk, wij hebben een hele geschiedenis met specifiek Zuid-Afrika natuurlijk, als Nederland. Maar kun je ook in het algemeen zeggen van, nou ja, dat is wel typerend voor het Nederlandse Afrika-beleid of de manier waarop wij vanuit ons kikkerlandje daarnaar kijken? Of is dat een onmogelijke vraag gezien de nuance die je eigenlijk steeds onderstreept?
Ja, nou, ik heb kijk, een aantal dingen gehoord. Is dat Nederland heeft gemerkt in de afgelopen jaren dat ze minder belangrijk wordt gevonden. Bijvoorbeeld hier in Zuid-Afrika is onder de tijd van Zuma, dus je had eerst Mandela. Die had een hele goede band met Nederland vanwege de anti-apartheidsbeweging. Die is ook naar Nederland geweest natuurlijk, op verzoek van Ed van Tijn. En al die foto's kennen we nog wel misschien. En vervolgens kwam Thabo Mbeki en die bracht al verandering aan in door te spreken over de Afrikaanse renaissance, waarbij Afrikanen minder afhankelijk moesten worden van Europeanen en meer op zichzelf moesten gaan vertrouwen. En tot aan Zuma, die zich bewust afkeerde van de Europese diplomatie, inclusief die van Nederland. Dus ik begreep uit gesprekken dat bijvoorbeeld de Nederlandse ambassadeur ook moeite had om uitgenodigd te worden door de regering Zuma. Ik kan dat nu wel vertellen, denk ik. En ja, omdat daar populisme in sloop. Van ja, Nederland is het land van Jan van Riebeek. En alle problemen zijn begonnen met Jan van Riebeek, die in 1652 aan wal kwam met zijn schip uit Culemborg. En ik weet nog, toen Rutte hier op bezoek kwam op een gegeven moment en een gezamenlijke persconferentie hield met Zuma in het kasteel van, in Pretoria was dat. Toen heb ik ook de vraag gesteld aan Zuma van, nou, de Nederlandse premier staat nu naast u, de nazaat van Jan van Riebeek, moet hij nog wat schadevergoeding betalen? En toen ging Zuma ineens lachen. Nee hoor, dat was niet zo letterlijk bedoeld. Dus goed, zo slecht waren de verhoudingen ook weer niet. Maar om maar te zeggen dat dus de Nederlandse diplomatie, denk ik, in Afrika minder belangrijk is geworden, hebben we ook zelf aan meegedaan door bijvoorbeeld heel veel ambassades in Afrika te sluiten. Onder Evelien Herfkens, de minister van Ontwikkelingssamenwerking, meer dan 10 jaar geleden. Ja, en dat Nederland ja, nu af en toe door gedreven door onderwerpen als migratie dan weer besluit om er weer wat open te gaan. Maar ja, dus de liefde is van beide kanten een beetje bekoeld, zou ik willen zeggen.
Mooi gezegd, ja.
Ik heb jouw reisserie bekeken, Bram. Volgens mij is Sahara, heette die. En daar heb ik een aflevering gezien van een land, volgens mij was het Niger, waar enorm bevolkingsgroei plaatsvond. Waar 10 kinderen de standaard was eigenlijk in een gezin. Hoe kijk jij naar die demografische ontwikkeling van Afrika? En ja, wat daarbij past bij deze vraag is ook, de megasteden van de toekomst liggen op het Afrikaanse continent. Hoe gaan we daarmee om? Of hoe gaat Afrika daarmee om in de toekomst met die enorme bevolkingsgroei die daar plaatsvindt?
Ja, dat is een enorme uitdaging. Ik bedoel, Afrika is een heel jong continent. En het land dat jij noemt, Niger, is daar dan weer het minst gunstige voorbeeld van. Waarbij inderdaad gemiddelde gezinnen, geloof ik, bijna 7 kinderen per vrouw hebben. Dat is wel ontzettend extreem. Ik bedoel, dat als ik naar Zuid-Afrika kijk, daar is het totaal niet de norm. Maar voor Niger, bijna het armste land ter wereld, dus wel, omdat daar kinderen als sociaal vangnet worden gebruikt door de ouders die in armoede opgroeien. En die kinderen moeten voor ze zorgen. En tegelijkertijd is de gezondheidszorg en de kwaliteit van de gezondheidszorg de afgelopen jaren heel erg toegenomen. Waardoor er dus heel veel kinderen zijn en blijven leven. Terwijl ze vroeger heel veel kinderen hadden, omdat er ook zoveel dood gingen. Dus daardoor krijg je ineens die explosie van de bevolking. Ik ben daar niet al te pessimistisch over, omdat je ook ziet, net zoals in Europa, dat hoe meer de welvaart toeneemt, hoe kleiner ook de gezinnen worden. Dus je ziet bijvoorbeeld op het moment dat gezinnen van het platteland naar de grote stad verhuizen, ineens die gezinnen veel kleiner worden. En je ziet ook in Niger de bevolkingstoename afnemen. Dus ik weet dat er allerlei rampscenario's de ronde doen, geschreven op allerlei universiteiten in Europa van, oh jee, en dat komt natuurlijk allemaal onze kant op. Daar is eigenlijk bijzonder weinig bewijs van. Bijvoorbeeld Nigerijnen, mensen uit Niger of Nigerezen, migreren helemaal niet of nauwelijks naar Europa. Ik geloof dat er vorig jaar 5 mensen uit Niger naar Nederland zijn gekomen en er 4 weer weggingen. Dus maar die bevolkingsgroei die zie je natuurlijk wel in megasteden als Lagos of Kinshasa, waar die snelle urbanisatie tot gedrochten van krottenwijken leidt en met nog altijd grote armoede. Ook tot heel vervelende, slechte, armoedige levens leidt. Ik verwacht zelf dat met toenemen van welvaart die bevolkingsgroei ook weer geremd zal worden, zoals we dat ook in Azië hebben gezien. En wat dat vervolgens voor gevolgen heeft voor het Afrikaans continent, ik denk heel veel. Ik denk dat de leegloop van het platteland al heel veel betekent voor heel veel problemen betekent, met zich meebrengt voor voedselvoorziening. En dat de overbevolking, de vervuiling van de stad, de klimaatproblemen die we zien. Ja, er zijn legio van problemen. En tegelijkertijd zie ik ook dat er door die jonge generatie ook legio van mogelijkheden worden geschapen. Hè? Dat er bijvoorbeeld in films of op internet, in kunst en heel veel, juist door die jonge bevolking ook heel veel nieuwe initiatieven worden ontplooid. Dus ja, ik ben niet van het slag mensen dat daar ineens alleen maar doom en gloom in ziet.
Dus als we jou vragen, hoe kijken we naar Afrika over 20, 25 jaar? Hoe zal dat continent zich ontwikkelen in de vaart der volkeren? Je noemt al een heel aantal problemen, maar je benoemt ook de innovatie, de enorme veerkracht, de levenslust van de jonge mensen op het continent. Zal dat het beeld zijn wat bij jou het sterkste naar voren komt?
Nou ja, dan ga ik natuurlijk zeggen, Afrika is geen land. En dat ieder land dat anders zal gaan. Hè? En dat dus bijvoorbeeld de toekomst van Ethiopië, land dat we kennen nog van de honger van de jaren 80, heel rooskleurig is. Hè? Denk aan Ethiopian Airlines, dat op dit moment de luchten boven Afrika en de rest van de wereld aan het veroveren is met een hele succesvolle vliegmaatschappij. Maar dat misschien een land als Guinea-Bissau, waar heel veel migranten vandaan komen, het veel minder goed zal doen. Wat ik in elk geval zie, is dat door de grote jonge bevolking ook de roep om democratie steeds meer toeneemt. Dat heel veel Afrikaanse dinosaurussen, zoals we ze kenden als Robert Mugabe, verdwijnen, uit het beeld verdwijnen. En dat die jonge Afrikaanse bevolking eist wat ze in hun schoolboeken hebben geleerd over democratie, over gelijke rechten, over racisme. Dus dat de Afrikaanse leiders zoals ze kennen nog hun handen vol zullen hebben aan die jonge bevolking. En dat kan ook weer alle kanten op gaan, want een strijd voor democratie kan ook soms leiden tot een enorme economische crisis, maar het kan ook leiden tot verlichting en nieuwe ideeën. Dus ik zou zeker geen voorspelling willen doen voor een heel continent, daar ben ik zelf op tegen. Maar ik zie wel heel veel gebeuren op het continent, waardoor ik optimistisch ben.
Nou, dat lijkt me een fantastisch mooi einde van deze podcast. Bram, mag ik je hartelijk danken voor dit superleuke gesprek.
Ja.
En je oproepen vooral fantastische reportages en documentaires te blijven maken. Want ik kijk er in ieder geval met veel plezier naar. En met mij nog veel andere mensen, denk ik.
Heel goed, dank.
Graag gedaan. En hou ze scherp daar in Nederland, zou ik zeggen.
Gaan we doen.
Oké.